Ja, dit is toch wel een compleet ander onderwerp. Maar zeker een onderwerp wat we moeten behandelen. En dat is namelijk sociale veiligheid. Bij mij in de studio zitten twee gasten die alles weten van sociale veiligheid. Maar vooral van het stukje vertrouwen wat bij sociale veiligheid hoort. Nabila Sahaf en Danielle Deschamps, welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, sociale veiligheid, hè, dat is wel iets wat ons allemaal aangaat. Als je door dit gebouw loopt, dan zie je natuurlijk heel veel bezoekers. Ontzettend veel studenten. En ook medewerkers. En wat betekent sociale veiligheid dan voor hun? Als ik, Nabila, met jou mag beginnen.
Er zijn verschillende definities als het gaat om sociale veiligheid. Het is ook een heel breed begrip. Maar waar het om gaat is, als je echt naar een hele zwart-wit definitie kijkt, effectief beschermd zijn tegen persoonlijk leed dat wordt veroorzaakt. Dat wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Dus dat kan zijn pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie. Eigenlijk al het negatief, het persoonlijk leed dat voortkomt uit menselijk handelen. Bewust of onbewust, moet ik wel even benadrukken.
Oh, ja. Oké. Komt dat veel voor?
Veel binnen de Haagse bedoel je dan? Of over het algemeen?
Ja, nou eigenlijk inderdaad meer bij de Haagse. Hè? Van, je hebt het net over het onbewust pesten of onbewust seksueel intimideren. Komt dat veel voor?
Er gebeurt veel onbewust. Ja, er is veel wat bewust gebeurt. Maar je merkt ook heel vaak, als ik vanuit de ervaring mag spreken, ik zit nu een jaar bij de Haag, dus die context is ook wel belangrijk, dat ik in het afgelopen jaar wel heb gemerkt dat er best wel veel mensen zijn die dingen onbewust doen. Mm-hmm. Ja, dat is wel opvallend. Ja.
Dan heb ik jou natuurlijk een background check gedaan.
En,
ik zag dat je ook docent was integrale veiligheidskunde bij In Holland.
Dat klopt.
Welke vak heb je gegeven eigenlijk?
Jeugdveiligheid, jeugdcriminaliteit en radicalisering. Ja.
Radicalisering?
Ja.
Oh,
ja, dus dat is wel echt het vakgebied wat mij, wat me echt ligt en waar ik best wel veel in heb verdiept. Dat waren wel echt mijn je hebt wel echt goed juiswerk gedaan.
Ja, sorry, dat hoort ook bij veiligheid natuurlijk.
Ja, menselijk gedrag blijft me altijd interesseren. Ja.
Precies.
Ja.
Is dat ook de reden waarom je op deze functie zit dan?
De opleidingsachtergrond. Ik heb zelf ook integrale veiligheidskunde gestudeerd. En de ervaringen die ik heb opgedaan in combinatie met het onderwijs. Ik moet wel zeggen dat ik het lesgeven echt mis. Mm-hmm. Dit was de ideale combinatie. Dat je binnen een onderwijsinstelling je bezig kan gaan houden met veiligheid, sociale veiligheid. Ja, dat was voor mij wel echt dat ik dacht van oké, ik ben bereid om het lesgeven op te geven voor deze functie. Dus dat heb ik gedaan.
Nou, ja. Buiten dat, sociale veiligheid, dat is ook iets wat ze siert. Want je hebt ook iets van bij de politie heb je wat gedaan.
Ja, klopt. Ja, ik heb mijn studententijd ook behoorlijk wat geïnvesteerd in mijn netwerk. En toen heb ik wel heel wat jaren op vrijwillige basis ook werkervaring opgedaan binnen de politie. En een traineeship daar gedaan, inderdaad. Dus veel gezien, veel geleerd.
Leuk. Dus wij gaan inderdaad de vruchten plukken van jouw kennis en ervaring.
Ja, ik hoop het. En ik ben nooit uitgeleerd. Dus ik kijk ook toe naar, kijk uit naar in ieder geval genoeg leermomenten ook hier binnen de Haagse. Dat zeker. Ja.
Nou, leuk. Ja. Ja, Danielle, komen we ook even bij jou. Ja.
Kom maar door.
Kom maar door. Nou ja, we hebben net een voorgesprekje gehad. En ik vond het heel mooi hoe je eigenlijk uitlegde wat een vertrouwenspersoon eigenlijk is. Kan je dat nog een keertje herhalen?
Ja, dat wil ik heel graag, want ik vind het ook heel belangrijk. Dat iedereen ook weet wat een vertrouwenspersoon doet en wat hij kan verwachten. Zodat je nou met name ook geen valse verwachtingen wekt bij mensen die de moed hebben om te komen. Want dat heb je wel nodig wanneer je te maken hebt met ongewenst gedrag, ongewenste omgangsvormen. Als vertrouwenspersoon zijn wij er voor de melder. Altijd. Het gaat er helemaal niet om wat ik ervan vind, maar het gaat om de melder. En eigenlijk moet je onze rol zien als ik zit ernaast en ik bespreek samen met de melder in 100% vertrouwelijkheid de situatie waar iemand mee te maken heeft. Mm-hmm. Wat we proberen te doen is om in ieder geval wat vaak een kluwe is, wat te ontrafelen, zodat melders ook zelf tot de kern kunnen komen. Ze gerust te stellen. En het gevoel te geven dat er echt naar ze wordt geluisterd. En ik merk zelf dat vaak alleen al dat een enorme stap in de goede richting is. Soms is het zelfs zo dat na één gesprek een melder ook weet wat hij of zij wil doen. En hartelijk dank voor het luisterend oor. En dat ik ook een dossier kan sluiten. Wij zijn er niet om de oplossing te zoeken. De regie blijft altijd bij de melder. Maar ik denk wel mee. Laat ook wel de andere kant zien van mogelijkheden. En als melders dat willen, dan ga ik mee naar gesprekken. Waarbij melders ook altijd zelf het gesprek voeren. Dat bereiden we uiteraard wel samen voor. En dat kunnen we dan ook goed na bespreken. Omdat als je in een emotionele rollercoaster zit, je niet altijd alles hoort wat er wordt gezegd of ziet wat er gebeurt. En dan zijn een paar extra ogen en oren zijn heel welkom.
Ja, zeker. Oh, ik vind het heel fijn om te horen ook omdat dat stukje objectiviteit wat je uitspreekt, dat ontzettend belangrijk is voor iemand die eigenlijk geen vertrouwen meer heeft in zijn omgeving. Dus eigenlijk alles afweegt of ja, het wel te vertrouwen is om met een persoon te gaan praten hierover.
Ja. Ja.
En het is per definitie een vertrouwenspersoon. Wordt niet de rechterhand, maar staat wel naast de melder.
Absoluut, absoluut.
Hem of haar te begeleiden.
Ja, en we zullen ook nooit, en echt nooit, met derden praten over casuïstiek. Ook niet met onze opdrachtgever, het CVB. Mm-hmm. Uiteraard, wanneer er echt strafbare feiten zijn gepleegd. Ja, uiteraard ben ik dan wel verplicht om dat te melden, maar dat lijkt me vanzelfsprekend. Mm-hmm. En alleen met uitdrukkelijke toestemming van de melder zelf ga ik in gesprek met een derde. Maar dat doe ik liever altijd in het bijzijn van melder zelf.
Ik heb ook een beetje het gevoel dat een vertrouwenspersoon zich eigenlijk ook binnen een opleiding moet bevinden. Ja, hoe zit dat? Hoe werkt dat eigenlijk? Stel dat ik als medewerker jou nodig heb.
Ja.
Hoe kan ik je bereiken?
Ja, wij zijn te vinden op intranet. Als je vertrouwenspersonen intypt, dan zie je in het kort de beschrijving van onze rol. En daar zie je de namen van mij en mijn drie collega's met telefoonnummer en mailadres. En wij zijn altijd 100% bereid om te luisteren en van advies te geven. Want het mooiste is natuurlijk als binnen opleidingen zelf ongewenste situaties opgelost kunnen worden. Hè? Want we streven allemaal naar een veilig werkklimaat voor ons als medewerkers. Maar zeker ook voor een veilig leerklimaat voor al onze studenten. En we moeten het echt samen doen. Mm-hmm. Zowel medewerkers als studenten. We moeten eigenlijk met elkaar samen zorgen voor dat sociaal veilige klimaat. En in zo'n grote school, je vroeg net aan Nabila van komt dat nou veel voor? Hè? Ja, elke keer is te veel.
Ja.
En dat is eigenlijk het uitgangspunt. En we zien enerzijds nu wel dat het aantal meldingen in 2022 verdubbeld is. En daar kun je van schrikken. Maar je kunt ook denken van misschien durven mensen nu meer zich uit te spreken. En daar heeft natuurlijk The Voice en alle andere media hoe noem je dat?
Ja, de problemen die rondom de Voice zijn ontstaan vanwege ongewenste intimiteiten.
Ja, Matthijs van Nieuwkerk, noem het allemaal op. Precies. Dat heeft misschien wel meegeholpen om dingen toch bespreekbaarder te maken. En als we het niet bespreekbaar maken, kunnen we het ook niet oplossen.
Nou, Nabila, misschien wel even een mooie vraag voor jou dan. Want je had het over een veilig klimaat. Mm-hmm. Is daar ook een definitie voor?
Een veilig klimaat? Een andere mooie definitie, denk ik, die wel belangrijk is om te benoemen, is het stukje psychologische veiligheid. En dat is eigenlijk een beetje de andere kant van dezelfde medaille. Mm-hmm. En dat gaat dan inderdaad over het beschrijft een tussenhaakjes teamklimaat, maar het kan ook gewoon een klasseklimaat. Dat wordt gekenmerkt door interpersoonlijk vertrouwen en wederzijds respect, waarin mensen zich prettig voelen om zichzelf te zijn. Mm-hmm. En als dat er is, ja, dan hebben we het over een veilig, sociaal veilig klimaat.
Maar ja, het kan zijn dat ik als student, medewerker of externe of als gast misschien toch andere waardes erop nahoud.
Ja.
Dus op welk moment grijp jij dan in?
Ik als persoon? Wanneer ik ingrijp?
Nee, het is meer van op het moment dat ik dan inderdaad een melding ga maken, dat vanuit mijn overtuiging ik me geïntimideerd voel.
Ja.
Ja, hoe bepalen wij dan als Haagse Hogeschool wat dan ongewenst is of niet?
Dat is een hele goede vraag. En natuurlijk is heel veel, als het gaat om sociale veiligheid, is ook aan subjectiviteit onderhevig. Natuurlijk ook de verschillende normen en waarden, verschillende visies, verschillende karaktereigenschappen, et cetera. We hebben sowieso als basis hebben we in ieder geval gedragsregels beschreven binnen bijvoorbeeld studentenstatuut, maar ook allerlei andere documenten waarin in ieder geval we het hebben over een aantal basisregels, hè, hoe we met elkaar omgaan en dit is wel, hè, dit tolereren we wel, dit niet. Mm-hmm. En juist over dit soort andere zaken en het grijs gebied wat je eigenlijk schetst, van hè, maar wat is dan, als ik jou een klap geef, is dat overduidelijk, hè? Dat is grensoverschrijdend. Daar hoeven we niet nog over discussie te voeren of dat wel of niet veilig is. Maar juist het gesprek aangaan over sociale veiligheid en juist over die verschillen maakt dat je op een gegeven moment van elkaar erachter komt van hé, wat houdt jou bezig? Wat is voor jou oké, wat voor mij niet? En daar leren we van. Hè? Dus sociale veiligheid gaat ook over jezelf kwetsbaar durven opstellen en open te staan voor blinde vlekken. Ik ben adviseur sociale veiligheid. Ik leer dagelijks bij. Maar ik ben me er bewust van dat ik nog elke dag blinde vlekken heb. Mm-hmm. En op het moment dat ik zeg van ach nee joh, ik weet het allemaal wel. En nee joh, ik doe het prima. Dan is er een risico dat ik me op een gegeven moment ook schuldig ga maken aan sociaal onveilig klimaat of sociaal onveilig gedrag. Mm-hmm. Op het moment dat ik me openstel en denk van wow, wacht even, hier ben ik me helemaal niet bewust van. Ik zal kijken wat ik kan doen om mezelf daarop aan te passen. En op die manier mezelf, maar ook een ander zo veilig mogelijk te laten voelen. Ja, dan bereiken we ook gewoon zo'n klimaat waar we naartoe willen gaan werken. Dus juist het bespreekbaar maken, mm-hmm, ook een van de lastigste onderdelen voor velen, maakt dat we toe kunnen werken naar sociale veiligheid. En niet van tevoren kunnen zeggen van ja, dit wel, dit niet en that's it. Veel grijs.
Ik weet waar je naartoe gaat, maar het is toch ook, je hebt ook een adviserende functie. Ja. Dus op welke manier bereid jij de teams voor, hè? De docententeams, maar ook de SLB'ers, de vertrouwenspersonen ook, maar misschien de coaches, de opleidingsmanagers, eigenlijk alle medewerkers binnen de Haagse Hogeschool, om zich daar ook open voor te zetten.
Ja.
En daarnaast, hoe brengen we het over naar de studenten?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, dat is working progress. Ik probeer zoveel mogelijk mensen te benaderen, te bereiken. Ik, over het algemeen hoor ik vaak terug dat ik toegankelijk overkom. Mm-hmm. Dus dat maakt ook wel dat men... fijn, het zal wat zijn. Ja, het kan ook zo zijn dat het niet altijd misschien. Maar dat maakt wel dat men met je willen sparren. Ja. En juist aan de hand van cases of de zaken waar een docent of opleidingsmanager of een faculteitsdirecteur tegenaan loopt, als die dat met jou deelt, kan je ook gerichter advies geven. Mm-hmm. Dus ik kan het best advies geven als ik ook gewoon weet wat er speelt en je gerichte vragen stelt. En dat doe ik door zoveel mogelijk contact te leggen en bij mensen op de lijn te komen en andersom ook zo zichtbaar mogelijk te zijn, ook online. Ik ben er nog niet. Ik weet dat ik nog voor velen onbekend ben. Maar ik doe mijn best om mezelf zo zichtbaar mogelijk te maken.
Mag ik daar wat op aanvullen?
Ja, tuurlijk dan, Jelle. Zeker.
Want het is zo mooi dat juist dat gesprek ook, hè, met directeuren en MT's. Ja. Dat is belangrijk, want van daaruit zijpelt het hoopje dan naar beneden. Ja. Wij als kring van vertrouwenspersonen voeren ook ieder jaar 2 gesprekken met het CVB om te vertellen over de lopende, over de lopende zaken, niet inhoudelijk, maar wel over de ontwikkelingen, tendensen, wat wij waarnemen. En naar aanleiding van het jaarverslag wat wij schrijven, voeren we ook gesprekken met alle MT's. Mm-hmm. En brengen ook onder de aandacht het belang van sociale veiligheid en dat directeuren en managers eigenlijk daarvan het voorbeeld zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor de sociale veiligheid. Wij helpen daarbij.
Ja. Okay.
Dus het wordt ook vanuit de vertrouwenspersoon steeds daar onder de aandacht gebracht. Jongens, besteed daar aandacht in. In je team. Heb het er met elkaar over. Heb het er met studenten over. Eigenlijk wat Nabila zegt. Ga het gesprek ook met elkaar aan.
Als we dan kijken naar casuïstiek, en je hoeft natuurlijk helemaal niet een echte casus te geven, maar wat zijn de meest voorkomende klachten eigenlijk die bij je binnenkomen?
Meldingen die bij ons binnenkomen van studenten betreffen, wanneer het gaat om docenten, vaak intimidatie. soms is het ook wel... wordt het ervaren als pesten. En wij spreken over pesten wanneer dat structureel is. Dus als je één keer, nou ja, iets doet wat je het pesten zou kunnen noemen, dan is dat een incident dat het ontzettend vervelend is en waar je ook iets mee moet doen, hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar we spreken over pesten als structureel is. Buitengesloten worden, informatie niet krijgen, nooit tijd om je vragen te beantwoorden. Dan hebben we het over pesten. Maar we hebben veel intimidatiepesten, soms ook wel wat discriminatie. En tussen studenten onderling, want die komen ook bij ons, dat er binnen een studentengroep sprake is van ongewenste omgangsvormen. Ja, komen eigenlijk zowel het pesten, intimidatie, agressie, maar ook seksueel grensoverschrijdend gedrag voor. Maar intimidatie, ik kan wel even zoeken zo meteen in mijn cijfers, want we houden eigenlijk alleen maar cijfers bij. Ja. Dat is wel wat het meeste voorkomt.
Okay. Ja, ik heb gelukkig ook op het studentennet een hele mooie infographic gevonden. En ja. Dat is ook echt wel van belang, Nabila. Want ja, op het moment dat je lost bent, dan moet je ook wel de juiste weg kunnen bewandelen.
Ja.
Om bij de vertrouwenspersoon terecht te komen. Of op ja, misschien ergens anders, zoals een SLB'er of een decaan. Of misschien wel iemand van het studentennet. De psycholoog.
Ja. Ja, dat is waar sociale veiligheid ook om gaat. Hè? De inrichting van een instelling of een hogeschool, wat dan ook, als mini-maatschappij. Hè? Dus je kan dan wel zeggen van als instelling bieden wij aandacht aan dit thema. Maar als ik dat nergens terug kan vinden, ja, dan ben ik niet echt overtuigd. Dus het gaat er inderdaad ook om dat als er dan iets gebeurt wat valt onder sociale veiligheid, dat ik dan ook weet waar ik moet zijn en dat er ook gremia voor zijn ingericht.
Mm-hmm.
Dus als dat er niet zou zijn, dan zou dat ook wel wat zeggen over de sociale veiligheid. Nou, als je het mij vraagt, zijn er behoorlijk wat voorzieningen binnen de Haagse om je verder te helpen? En daar is zo'n mooie infographic voor gemaakt. Dus ik raad ook zeker aan om die te bekijken. En het is eigenlijk een routekaart die jou als student dan een beetje helpt bij waar moet ik zijn voor welk thema?
Mm-hmm.
En ik vind het een fijn document. En het is ook dat er ook links in zitten, dat je gelijk door kan klikken.
Mm-hmm.
Dus ik hoop en denk ook wel dat dit de student echt wel makkelijker en sneller verder kan helpen in die zoektocht naar waar moet ik eigenlijk naartoe. Dus ja.
En stel dat het echt een ernstig delict is.
Ja.
Wat zou jij dan adviseren om als eerste naartoe te gaan?
Bij een ernstig delict, op het echt acute situatie, heb ik altijd zoiets van, als het echt om veiligheid gaat, vergeet nooit 112. Als het echt gaat om dood, alsjeblieft jongens, 112, leven dood situatie, nooit vergeten.
Mm-hmm.
Leven of dood situatie. We hebben ook binnen de Haagse een noodnummer.
Mm-hmm.
Is het erg dat ik hem niet uit mijn hoofd ken?
Nee.
Er is een noodnummer die ik kan opzoeken en die we misschien achteraf nog bij kunnen toevoegen.
Precies.
Dus als je ergens in de bibliotheek zit en je voelt je niet veilig en je voelt je op dat moment super geïntimideerd en je hebt zoiets van ik moet hier echt wegkomen. Er is een noodnummer, schakel door naar de beveiliging en dan wordt er gelijk gehandeld. En als het inderdaad gaat om zaken die op dat moment niet acuut nood zijn, maar die je heel belangrijk vindt en natuurlijk moet bespreken, dan heb je natuurlijk bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon of studentenpsycholoog of de decaan. De studentenpsycholoog kom je terecht als je eerst naar de decaan bent geweest, word je doorgewezen.
Ja.
Maar er zijn altijd mensen die jou kunnen adviseren in waar naartoe te gaan. En vergeet je SLB'er niet, hè? Dat is de belangrijkste.
Zeker.
Ja,
absoluut.
Ja, begin daar. Onderschrijf ik helemaal.
Ja. Begin daar.
Dat is superbelangrijk, ja. Absoluut. Hey, maar dan misschien wel even aan jou, denk ik, Danielle. Want op het moment dat... kijk, we hebben nu wel binnen de Haagse Hogeschool het een en ander besproken. En ook de weg hoe we elkaar kunnen vinden. Als medewerker, als student. Ook als externe, natuurlijk.
Ja.
Is dat ook bekend, overigens? Dat externe ook gebruik kunnen maken van de protocollen van de Haagse?
Op welke... Hoe bedoel je met externe?
Op veiligheid.
Maar wat bedoel je met externe? Wie bedoel je dan?
Nou, bijvoorbeeld de aannemers die nu bezig zijn. De gasten die binnenkomen lopen.
Dat is een goede vraag. Je kan als externe geen afspraak maken met de vertrouwenspersoon voor studenten of medewerkers intern.
Laten we dat dan als restpunt opnemen.
Volgens mij, dat is een goede vraag.
Ik weet het niet. Bij mij komen ze sowieso niet, want het zijn geen studenten. Nee. Maar of ze dan bij mijn collega's vertrouwenspersonen voor medewerkers terecht kunnen... Ik mag hopen van wel, maar ik weet het niet zeker. Ik weet zeker dat mijn collega's in ieder geval niet in de kou laten staan als ze bij ze komen.
En we hebben wel eens casuïstiek dat het inderdaad gaat over studenten bijvoorbeeld die niet eens bij de Haagse zitten, maar dan op de een of andere manier wel hier wat te zoeken hebben. Dan is daar ook natuurlijk de beveiliging die een grote rol speelt in wat wel en wat niet kan. Dus hoe dan ook is er altijd wel iemand die het oppakt. Alleen hoe dat echt geregeld is, dat is wel een... wat betreft externe, daar durf ik geen antwoord op te geven.
Geen punt hoor. Nee. Volgend jaar hebben we dit gesprek weer.
Dan kan ik eraf terugkomen.
Het is ook een bruggetje naar studenten natuurlijk... die op een leerarbeidsplek zitten, op een stageplek of op een afstudeerplek. Hoe is dat gewaarborgd? Kun je daar misschien wat meer over zeggen?
Wat wij heel belangrijk vinden is dat deze groep studenten... die dus al wat verder in hun studie zijn en dus ook op een externe plek werken... Nou, je kunt je voorstellen, verpleegkundigen, studenten die huidtherapie studeren... daar zit heel veel fysiek contact. En dat het daar af en toe misgaat, dat hoef ik denk niet uit te leggen. Ja. Wij vinden het heel belangrijk dat nog een keer in het derde of vierde jaar ook in het stagecontract wordt opgenomen. Dat wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen, in welke zin dan ook, dat deze studenten bij ons terecht kunnen. Veel grotere organisaties hebben ook intern vertrouwenspersonen. Ja, ik zou het ook altijd daar melden. Het is natuurlijk ook hier weer... wij moeten met elkaar zorgen voor een sociaal veilig klimaat voor iedereen.
Ja.
Helaas krijg ik ook wel meldingen van studenten... die inderdaad een stage lopen. Dan ga ik daarmee in gesprek. Onderzoeken we... het is natuurlijk aan de melder wat die ermee wil... En soms gaan ze inderdaad naar een vertrouwenspersoon toe. Maar we zoeken vaak ook wel contact intern. Bijvoorbeeld als er dat heet een labbureau of externe betrekkingen of een stagebureau. Om daar ook de melding te maken. Want wil je als school dan gelieerd zijn aan een stageplek waar een onveilige situatie is? Hè? Dat kun je je afvragen. Ik denk niet dat je graag daar jouw studenten naartoe stuurt. Dus dat daar dan een gesprek moet plaatsvinden. En of wij dat dan zijn, of dat een coördinator stagepunt dat doet... dat maakt me niet zoveel uit. Maar iemand die er verstand van heeft, die daar wel aandacht aan besteedt... dat vind ik ontzettend belangrijk. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat de melder op zich goed opgevangen wordt. Want de effecten van, dat wordt vaak nog onderschat... En dat is ook de reden waarom het zo moeilijk is om ongewenst gedrag aan te kaarten. Is dat toch veel melders denken, misschien heb ik wel wat stoms gedaan.
Ja.
Of ligt het aan mij? Of heeft het consequenties als ik dit zeg? Ja. Dat voor mijn beoordelingen? Of noem het maar op. Hè. Je kunt van alles bedenken wat er in die kopjes omgaat. Terwijl wij ervan uitgaan, als jij het als ongewenst gedrag ervaart, dan is het ongewenst gedrag, punt.
Ja.
En dat vind ik oprecht. Dat is soms lastig voor mensen, maar dan is het wel zo. En dat hebben wij, dat leren wij ook. Hè. Dat is misschien ook wel goed om te zeggen dat we het niet zomaar verzinnen. We volgen allemaal een opleiding tot vertrouwenspersoon. Zijn allemaal gecertificeerd, houden dat ook bij. We doen veel aan intervisie. We zorgen veel voor interne opleiding en professionalisering. Omdat het... het is niet misselijk waar je mee te maken krijgt. Het is tegelijkertijd ook heel eervol om te doen.
Ik denk dat ik er wel behoorlijk wat mee kan. Maar ik heb eigenlijk ook nu, want ik ben SLB'er bij Integrale Veiligheidskunde. Ik heb wel zoiets van, ik zou heel graag eens een keer, misschien wel op gezette momenten in een jaar, in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon. En puur ook alleen om te kijken naar signalen. Maar ook... hoe kan ik op een goede manier uitdragen dat ik een verlengstuk ben van een vertrouwenspersoon? Dus daar moeten we elkaar toch wel...
Nou ja, dat is wel iets, hè. Even, sorry dat ik je in de reden val. Maar wat wij altijd bij het CVB... Ik schrijf nu, geloof ik, al 5 jaar mee aan het jaarverslag. Er is nog een grote handelingsverlegenheid bij onze medewerkers. Mm-hmm. En dat is niet uit onwil, maar uit onmacht. Gewoon niet weten, wat moet ik ermee? Daar aandacht aan besteden in opleidingsdagen... om nou eens echt de tijd te nemen om met elkaar in gesprek te gaan. Misschien daar een deskundige bij te vragen. Wat doe ik nou als ik dit waarneem? Dan los je al zoveel op en hoeven dingen niet te escaleren.
Ja.
Het is een terugkerend thema en ik geloof best dat de goede wil er is. Maar daar moeten we echt met elkaar aandacht aan besteden. Dus Dennis, kaart het aan binnen je eigen team.
Ja, volgens mij gaan Daniel en ik een afspraak maken om dat
heel graag te regelen. Heel graag, heel graag.
Wat leuk. Nou ja, wat leuk. Het is gewoon een onderwerp wat bij ons ook hoog op de agenda staat. Hoe je het went of keert. We werken natuurlijk met integraal veiligheidskundigen, met deeltijd, maar ook met de opleiding zelf. Ja, je hebt er gewoon te maken met studenten die in zo'n omgeving voor continu mee te maken hebben. Dus, en dat geldt natuurlijk voor de hele school, maar goed. Ik weet in principe voldoende. In die zin zouden we kunnen afsluiten met een laatste... een pad wat een student kan volgen om eigenlijk het juiste pad, de juiste keuzes te maken op het moment dat hij of zij een melding wil doen. Misschien dat jij zou willen beginnen.
Ik zeg altijd, durf je uit te spreken. Weet dat er altijd iemand is die jou wil horen. En iedereen heeft een referentiekader. De een durft zich wat makkelijker uit te spreken of wat eerder uit te spreken dan de ander. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen. Weet dat we binnen de Haagse dit thema heel serieus nemen. En tuurlijk valt er nog genoeg werk te verrichten. En ook wat betreft bewustwording en aandacht mag dat echt nog wel veel meer. Maar laat je alsjeblieft niet tegenhouden of denk niet van, hey, er is niemand die mij wil horen. Idealiter, als we even een route gaan uitstippelen, dan heb je een band met je SLB'er. Leg je daar je signalen neer en gaat de SLB'er samen met jou kijken wie de juiste persoon is. Vaak de vertrouwenspersoon, maar bijvoorbeeld ook de decaan of de studentenpsycholoog. Idealiter ga je bij je SLB'er terecht. En als dat niet kan, is het ook niet erg dat je via het intranet terechtkomt bij collega Danielle, de vertrouwenspersoon, of dat je toevallig ergens een mail van mij ziet. Maar laat alsjeblieft wantrouwen of denken van, hey, ik vraag te veel, of misschien is het niet erg genoeg. Dat is een beetje dat downsize van het probleem, van je eigen probleem. Laat dat je alsjeblieft niet tegenhouden. Dus durf je uit te spreken, weet dat wij er zijn en deel je signalen, want dan kunnen wij je met liefde helpen. Dat is denk ik misschien niet echt helemaal antwoord op je vraag.
Ja, ik denk het
maar wel een oproep om in ieder geval hopelijk wat meer vertrouwen te creëren. En weet dat je niet alleen bent.
Ik denk inderdaad dat dat ook de kern is van het hele verhaal. Het hebben van vertrouwen ook. Ook al heb je op het moment dat je een melding wil maken... volledig het vertrouwen in de mensheid verloren.
Ja.
Op wat voor manier dan ook.
En dat kan me heel goed voorstellen.
En dat eerste contactpunt.
Ja.
En Danielle gaf inderdaad net in het voorgesprek ook een heel mooi voorbeeld van hoe je dan iemand toch het idee kan geven van ja, je bent hier op de juiste plek.
Ja.
Blijf er niet mee zitten.
Ja.
Blijf er niet mee zitten. En weet dat als je het moeilijk vindt om het te bespreken met een van je docenten, dat de vertrouwenspersoon verplicht is. Ik kan dat niet duidelijker zeggen, om alles wat je bespreekt in vertrouwelijkheid te behandelen. Dus het gaat niet naar buiten als jij dat niet wil. Maar blijf er niet mee zitten.
Ja.
Dank jullie wel. Nabila en Danielle, ik vind het echt geweldig dat jullie dit verhaal hebben kunnen doen en wilden doen.
Heel graag zelfs, heel graag.
Ja. Fijn dat we er mochten zijn en konden zijn.
En zeker tot de volgende keer.
Zeker tot de volgende keer.
Ja.
Dankjewel.
Dankjewel.